Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Vaders, die zich in gemeente ten eeuwigen leven verkoren heeft. In de naam des Zoons, die het kruis heeft verdragen en de schande heeft veracht. En in de naam des Heiligen Geestes, die zondaren wederbaart en hen geeft verlichte ogen des verstands. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. We zingen uit Psalm 99, daarvan het derde vers. Psalm 99, vers 3. Looft met hart en stem, looft de kracht van hem die het recht bemint in zijn rijksbewind. Het derde van Psalm 99. De schriftlezing voor deze middag is Psalm 145. En daarna zingen wij de berijming van die psalm, het tweede vers. Ik zal, o Heere, dien ik mijn koning noem, de luister van uw majesteit en roem verbreiden en uw wonderlijke daad met diep ontzag aandachtig gadeslaan. En wat er verder volgt, daarna doen wij in gemeenschap met de kerk van alle tijden en plaatsen belijdenis van ons algemeen, ongetwijfeld en christelijk geloof, met de apostolische geloofsbelijdenis. We lezen Psalm 145, zingen Psalm 145 vers 2 en doen vervolgens belijdenis des geloofs.
Een lofzang van David. O mijn God, gij koning, ik zal u verhogen en uw naam loven in eeuwigheid en altoos. Te alle dagen zal ik u loven en uw naam prijzen in eeuwigheid en altoos. De Heere is groot en zeer te prijzen, en zijn grootheid is ondoorgrondelijk. Geslacht aan geslacht zal uw werken roemen, en zij zullen uw mogendheden verkondigen. Ik zal uitspreken de heerlijkheid der eer uwer majesteit en uw wonderlijke daden. En zij zullen vermelden de kracht uwer vreselijke daden. En uw grootheid, die zal ik vertellen. Zij zullen de gedachtenis der grootheid uw goedheid overvloediglijk uitstorten. En zij zullen uw gerechtigheid met gejuich verkondigen. Genadig en barmhartig is de Heere, langmoedig en groot van goede tierenheid. De Heer is in allen goed. en zijn barmhartigheden zijn over al zijn werken. Al uw werken, Heere, zullen u loven, en uw gunstgenoten zullen u zegenen. Zij zullen de heerlijkheid uws koninkrijks vermelden, en uw mogendheid zullen zij uitspreken, om des mensenkinderen bekend te maken zijn mogendheden en de eer der heerlijkheid zijns koninkrijks. Uw koninkrijk is een koninkrijk van alle eeuwen, en uw heerschappij is in alle geslacht en geslacht. De Heere ondersteunt allen die vallen, en hij richt op alle gebogenen. Aller ogen wachten op u, en gij geeft hun hun spijzen te zijner tijd. Gij doet uw hand open en verzadigt al wat er leeft naar uw welbehagen. De Heere is rechtvaardig in al zijn wegen en goedertieren in al zijn werken. De Heere is nabij allen die hem aanroepen, allen die hem aanroepen in der waarheid. Hij doet het welbehagen dergenen die hem vrezen, en hij hoort hun geroep en verlost hen. De Heere bewaart al degenen die hem liefhebben, maar hij verdelgt alle goddelozen. Mijn mond zal de prijs des Heeren uitspreken, en alle vlees zal zijn heilige naam loven in der eeuwigheid en altoos. Van u spreken met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God, den Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen.
Wij gaan nog één keer lezen in Psalm 65 en keren terug naar het begin van de psalm. Het tweede vers willen we in deze dienst van nabetrachting en dankzegging op het vanmorgen gehouden avondmaal overdenken. Psalm 65 vers 2, en daar lezen wij Gods woord als volgt. De lofzang is in stilheid tot u, o God, in Sion, en u zal de gelofte betaald worden. Laten we samen de Heere gaan bidden om zijn zegen over de bediening van zijn woord. Eeuwige, drie-enige en volzalige God in de hemel. Uw naam wordt geheiligd. Uw koninkrijk komen en uw wil geschieden in de hemel alzo ook op de aarde. Heere Jezus, zo hebt u uw kerk leren bidden. Dat het ware gebed begint met een lofzang op uw Vader. En Heere, wij bidden u, geef ons ook zo te mogen bidden. Dat onze harten opwaarts in de hemel mogen zijn, gericht mogen zijn op uw eer en op de grootmaking van uw naam. Want dat is toch waartoe gij deze wereld hebt geschapen, waardoor u de mens hebt geschapen. Dit volk heb ik mij geformeerd, ze zullen mijn lof verkondigen. Maar Heere, als we heel eerlijk kijken naar onszelf en als we zien op de val die in Adam geschied is, dan moeten we beschaamd het hoofd buigen, want waar het ruime hemel rond met blijde mond Gods eer en heerlijkheid vertelt, daar zwijgt het geslacht van Adam. En daar is juist het tegendeel bij te zien. Daar is een afwijken van u en van uw geboden, daar is een vergeten van u, dagen zonder getal. En Heere, geef dat wij mogen zien waar wij in tekort schieten. Dat we niet alleen maar zonde doen als we uw wetten overtreden en als er ongerechtige dingen in onze levens zijn, maar dat er ook zoveel zonden van nalatigheid zijn. Dat u zoveel tekort komt aan uw schepsel. En Heere, wij bidden u, nu we ook bijeen zijn op deze dag in uw huis, waar vanochtend het woord bediend mocht worden, ook zichtbaar bediend mocht worden, en waar we nu een dienst van nabetrachting en dankzegging mogen hebben, dat wij teruggeleid mogen worden naar het begin van de psalm die we samen al een aantal keren hebben overdacht, en waar u ons de lofzang op de lippen legt. En Heere, wij bidden u, laat die lofzang dan ook in stilheid mogen zijn. In stille verwondering, in ons hart en in ons binnenste. Want wij kunnen de schoonste psalmen aanheffen en we kunnen de lofliederen op onze lippen nemen. En er worden in de kerk toch zo vaak preesavonden georganiseerd en er zijn opwekkingsliederen bedacht, maar dat is toch niet het eerste waar u naar kijkt. U zoekt naar waarheid in ons binnenste. En Heere, wij bidden u, wilt u zelf voor die lofzang zorgen, zoals u dat ook gezegd hebt van dat volk dat u gereformeerd hebt, wedergeboren hebt tot een levende hoop, dat ook zij hier op aarde de eerste tonen weer leren zingen van dat lied van Mozes en van het Lam. Gij zijt waardig te ontvangen de lof en de dankzegging en de eer, want gij hebt ons goden gekocht met uw bloed. Die lof is betamelijk, zo zegt een psalm. U bent het waard dat u groot gemaakt wordt, dat u geprezen wordt. En dat voornamelijk ook in stilheid, in ons binnenste. Waar het ook een uitweg mag zoeken in de psalmen die we zingen, maar ook in het leven dat we leven. We bidden u, Heere, wilt u diegenen die uw naam in waarheid mogen kennen en die vanochtend van die naam ook belijdenis mochten doen, die de dood des Heeren mochten gedenken. Wat hebben zij reden om uw eer uit het stof te doen laten klinken? En wat is er ook in hun leven toch vaak de verootmoediging omdat het er maar niet van komt? En dat er nog zo vaak te weinig lofprijzing in dat leven te vinden is. Heere, wilt u ons dan ook daarin onderwijzen wat u verwacht, wat u ook waard bent van dat volk dat u gekocht hebt met uw dierbaar bloed, dat u ook die lofzang op de lippen wilt leggen. En Heere, als wij vreemdeling zijn van die dingen, geef ons dan wel mee te zingen, want er zijn er toch ook die maar helemaal niet meezingen. Soms ook vanuit de gedachte dat wat ze niet kennen uit de beleving, dat dat ook niet meegezongen kan worden. Maar Heere, wilt u ons dan leren zingen ook vanuit het gemis en vanuit het verlangen om dat te mogen leren kennen. En geef zo, Heere, dat wij onderwijs mogen krijgen ook van David vanuit de psalm die we gelezen hebben, hoe de lof dient te zijn. En zegent u dan de bediening van uw woord. Geef dat we helderheid mogen ontvangen in ons verstand, in ons hart, om de schriften te mogen verklaren. En wilt u zelf, Heere, die woorden dan gebruiken en in handen nemen en ze toepassen aan het hart. En laat zo alles mogen uitlopen, Heere, tot de eer en de verheerlijking van uw naam. Niet alleen in dit ogenblik. En niet alleen op zondag. Maar ook morgen. En heel deze week. En dat het in ons leven mag uitkomen. Diegenen die uw genade mogen kennen. En die daar ook belijdenis van hebben afgelegd. Om uw geboden te mogen houden. Dat is toch een bewijs. Dat is toch een vrucht van dat nieuwe leven. Heere, wilt u zo zelf zorg dragen voor de eer van uw heilige naam. In ons wordt ze niet meer gevonden. Uit ons geen vrucht meer in der eeuwigheid. Maar zo zegt u, Heere Jezus, uw vrucht worden uit mij gevonden. En dat we dan dat beeld van u mogen leren vertonen. U die biddende en dankende hoge priester. Die ook in uw dadelijke gehoorzaamheid uw vader hebt geëerd en geprezen. En geef ons, Heere, die voetstappen van uw zoon, de Heere Jezus, te mogen drukken. In zijn verloochening van onszelf. In het dragen van het kruis. In het volgen van hem. Heere, geef zo dat niet alleen onder ons, maar waar dat woord ook mag worden verkondigd, die vrucht gezien mag worden. Een volk dat bekleed mag zijn met de mantel der gerechtigheid en de klederen des heils. Die zeer vrolijk mag zijn in de Heere, omdat u ze gekocht hebt. En omdat u ze stof gegeven hebt om u groot te maken. Laat dat wereldwijd zo mogen zijn, Heere. En dat getal van de ware Jood, de ware Godlover, groter mag worden. En dan bidden we u ook in het bijzonder voor het volk dat die naam nog draagt. Nageslacht van Juda. Maar dat wel de schriften onderzoekt, maar zonder verstand. En dat nooit meer kan komen tot die lofzang. Heere, wilt u ze geven dat zij verlost mogen worden van dat deksel dat op hun hart ligt, dat ze de Christus der schriften mogen vinden in het onderzoeken van de schriften. En geef zo, Heere, dat ook daar uw lof mag worden gevonden. We bidden u, Heere, voor deze wereld die in nood is en waar dan ook niet geloofd wordt, maar waar ook veel geklaagd wordt, waar veel geweend wordt. Waar de oorlog, ook in de Oekraïne, dag aan dag zijn slachtoffers blijft eisen. waar die oorlog nog lang niet ten einde lijkt te zijn, maar waar het geweld lijkt toe te nemen en waar de dreiging ook naar andere landen groter lijkt te worden. Heere, wij bidden u, wilt u toch een halt toeroepen aan al dat geweld en al die verwoesting? En wilt u wonderen werken, Heere, daar waar het voor ons mensen, waar het voor de groten van de aarde, waar de verantwoordelijkheden van deze verantwoordelijken van deze wereld het niet meer weten. Heere, wilt u zelf ingrijpen en een einde maken aan al dat bloedvergieten. Gedenk, Heer, aan de huisgenoten des geloofs in dat land en ook in Rusland en in al die landen waar er lijden is, ook om de belijdenis van uw naam, aan degenen die vervolgd worden vanwege het geloof in de Heer Jezus Christus. Wilt u ze sterken, Heer, en ondersteunen? En wilt u op ons zo neerzien in uw genade? Wij hebben geen rechten en geen verdiensten, Heer, als wij u bidden om deze dingen. Ook niet als wij bidden om uw genade ook in ons eigen land, voor onze overheden, maar ook voor alle moeite die er zijn, ook in de afgelopen week als het gaat om de agrarische sector, waar juist ook velen uit onze gezinten door worden getroffen. Heere, wilt u toch wijsheid geven aan degenen die zulke grote verantwoordelijkheden dragen, en geven dat de schade die dat dan toch ook oplevert voor de boeren, dat dat beperkt mag blijven. Dat ze hun beroep kunnen mogen blijven uitoefenen. En wilt u zo wijsheid schenken, Heer, in deze soms zo ingewikkelde zaken. Heer, het past ons ook om u te danken voor een grondwetswijziging in de Verenigde Staten, waar het Hoge Rechtshof heeft beslist dat het recht op abortus niet meer automatisch aanwezig is. En zo is er weer een stap in de richting van de bescherming van het leven mogen doen, al blijft de strijd nog volop aanwezig. Maar laat dit signaal dat toch haak staat op alle ontwikkelingen in deze wereld als een wonder van u mogen gezien worden. Dat u dit gegeven hebt. En dat die invloed ook wereldwijd toch mag worden nagevolgd en mag worden gezien. De beschermwaardigheid van het leven. En geeft u alle pro-life organisaties ook de wijsheid om dat zo te doen dat er geen ergernis of aanstoot ontstaat, maar alleen met een beroep op uw woord en afhankelijk van de bediening van uw geest het op te nemen voor dat wonder van het leven dat u geeft. Heere, wilt u verder die ontwikkelingen uitwerken en geven dat de hulpverlening ook aan hen, aan die vrouwen, aan die meisjes die ongedacht zwanger worden, ook mogen worden uitgebreid. En dat ook wij als christenen die pro-life organisaties ook mogen steunen en voorzien mogen van de middelen die zo nodig zijn. En Heer, vergeef ook alle schuld die dat met zich meebrengt, ook als land en volk. Duizenden ongeboren kinderen die in de moederschoot vermoord worden. Heer, wilt u toch de ogen openen van hen die menen dat dat een recht is van het eigen lichaam, terwijl het menselijke leven vernietigd wordt. Wat een schuld, wat een bloed kleeft er aan de handen, niet alleen van de abortusartsen, maar ook van de overheden, ja, van ons als land en volk waar dit gebeurt en waar wij er eigenlijk al een beetje aan gewoon zijn geraakt. Heere, vergeef dat. Neem weg die schuld. Verzoen dat verschrikkelijke met het bloed van uw lieve Zoon, de Heer Jezus Christus. En wilt u een keer ten goede geven. Heere, zo zien wij op tot u. Voor deze en ook andere zaken. Wilt u ons naar uw rijkdom vervullen met uw genade. En uitdeler zijn van medegelijke genade ook deze middag. Leid ons door uw woord en geest. Bewaar ons voor de boze en voor de zonde. Voor afleidende gedachten. En hoor onze gebeden uit genade alleen en om Jezus wil. Amen. Ter inleiding op de prediking zingen wij Psalm 108, de versen 1, 2 en 3. 108, vers 1, mijn hart O hemel majesteit, is tot uw dienst en lof bereid. Ik zal zingen voor de opperheer. Ik zal psalmen zingen tot zijn eer. Ik zal, o Heere, uw wonderdaan, uw roem de volken doen verstaan. Want uw goede tierenheid is tot de hemelen uitgebreid. En het derde, zo wordt uw dierbaar volk in het end bevrijd van rampspoed en ellend. 1, 2 en 3 van Psalm 108. Ondertussen krijgt u gelegenheid om uw gaven te geven voor de Heere en zijn dienst. De Heere zegene u met uw gaven. het amen van de prediking zingen wij op Psalm 65, het eerste vers. De lofzang klimt uit Sion's zalen tot u met stil ontzag. Daar zal men u, o God, betalen, geloften, dag bij dag. En wat er verder volgt uit het eerste vers van Psalm 65, wat we straks na de prediking met elkaar zingen. Geliefde gemeente, we gaan nog één keer luisteren naar David. Nou, wat hij ons vertelt in Psalm 65, en dan gaan we dus terug naar het begin van de psalm. En ik denk dat dat ook kan, dat het ook gepast is dat we nu in deze vierde dienst terugkeren naar het tweede vers. Want nu gaan wij pas verstaan waarom David de lofzang in stilheid tot God heeft gezongen. Nu we naar hem hebben geluisterd, toen hij het had over die ongerechtige dingen die de overhand over hem hadden. En die overtredingen waarvan hij spreekt. Nu we hem hebben horen vertellen van dat wonder dat God hem heeft opgezocht. Hoe het kan dat God die zonden verzoent en zuivert. Dat ligt verklaard in het welbehagen, in het soevereine, verkiezende welbehagen. Welzalig dien gij hebt verkoren en die gij uit al het aards gedruis doet naderen om uw heilstem te horen. En dat David ook bij de grond van dat heil terecht is gekomen toen hij God hoorde spreken. Hoorde antwoorden, zo zegt hij, vreselijke dingen in gerechtigheid. Toen hij daar in dat voorhof stond, onderwijs kreeg uit dat brandofferaltaar in de rechtvaardiging, in dat koperen wasvat aangaande de heiligmaking. Die dingen die hem diep ontzag hebben ingeboezemd. Het is tegen die achtergrond dat David die lofzang heeft gezongen. Dus waar hij mee begint in zijn lofzang, dat is eigenlijk iets wat hij pas aan het einde van die lofzang heeft beleefd. En er wordt wel eens gezegd door sommige mensen, ja, het kan de bekering, als hij dan gaat over die begrippen ellende, verlossing en dankbaarheid, dat kan ook met de dankbaarheid beginnen. Want kijk maar naar David in Psalm 65, die begint met de lofzang. Of 116, dat begint met God heb ik lief. Maar gemeente, dat is natuurlijk een vreemde vorm van redeneren, want zo kunnen we die psalmen en de orde in die psalmen natuurlijk niet verklaren. God heb ik lief, ja, daar begint David mee in 116, maar hij zegt er wel bij, want. En dan gaat hij verklaren waarom. Dat dus eerst gepasseerd is voordat hij psalm dat eerste vers heeft geformuleerd. Eerst was er dat liggen in de banden van de dood en de angsten der hel. En toen hij daaruit verlost werd, toen werd de liefde uitgestort in zijn hart. En zo is het in deze psalm net zo. Eerst was er die beleving van die ongerechtige dingen en die overtredingen. En toen God hem deed naderen om die heilstem te horen, toen hij die vreselijke dingen, die ontzagwekkende dingen zag in de tabernakel en dat bloed dat daar vloeide. Vanuit dat wonder heeft David deze lofzang gezongen. En we hebben met elkaar aan de hand van die kernwoorden, deze psalm overdacht. Vanuit vers 2 hebben wij, vanuit vers 4 bedoel ik, hebben wij stilgestaan bij de woorden verootmoediging en verzoening. Verootmoediging naar aanleiding van die belijdenis, van die ongerechtige dingen en die overtredingen. Maar die verzoent gij. Dus verootmoediging en verzoening. En dan dat volgende vers, vers 5, daar hebben we stilgestaan bij de woorden verkiezing en verzadiging. Hij werd verzadigd met het goede van Gods huis. En vanochtend ging het over de veroordeling. Want in die vreselijke dingen, in dat offerdier, daar werd toch ook een veroordeling uitgesproken. Daar werd het oordeel uitgesproken over de zondaar. Vreselijke dingen. Dat spreekt van veroordeling, maar ook van vergeving. En nu heb ik weer twee woorden naar aanleiding van het tweede vers. En dan zien we bij dat eerste woord verwondering. De lofzang is in stilheid tot u. Stille verwondering, dat is wat hem beweegt tot die lofzang. Voor alles wat God heeft geschonken. En ook ten tweede vernieuwing. Want u zal de gelofte betaald worden, zo zegt hij. Dat wil dus zeggen, er zal ook een vernieuwing moeten zijn van het leven. En zo lijkt het mij, gemeente, gepaste stof juist voor een dienst van nabetrachting en dankzegging als het gaat over de verwondering over wat God gegeven heeft en de vernieuwing van het leven die God zo waard is. Verwondering en vernieuwing. En dan heeft David het dus over de lofzang, zo zegt hij. De lofzang is in stilheid tot u. En wat is dat, de lofzang? Nou, het woord loven, God loven, dat wil eigenlijk zeggen groot en goed van God spreken. God groot maken. Dat is iets wat in de hemelen gebeurt. De Heere heeft daar een volk van zangers. De heilige engelen bijvoorbeeld. Die hem onafgebroken loven en prijzen en groot maken. Heilig, heilig, heilig is de Heere der heerscharen. Die heilige engelen maken God groot. En daaraan gepaard is ook de lofzang van de triomferende kerk, zoals we ze noemen, die de lofzang zingt. Gij zijt waardig te ontvangen de lof en de dankzegging en de eer, want gij hebt ons goden gekocht met uw dierbaar bloed. Dus in de hemelen, daar wordt God geloofd, geprezen, groot gemaakt. Maar niet alleen daar. Ook op aarde wordt de lofzang gevonden. Want waar vindt die plaats, zo zegt David? De lofzang is in stilheid tot u, o God, in Sion. En wat is Sion? Nou, dat is de berg, of misschien beter gezegd de heuvel Sion, waarop de tabernakel, waarop de tempel gebouwd is, de tempel van Salomo. Die plaats die door God verkoren is, waar hij de dienst der verzoening een plaats heeft gegeven, waar de offers werden gebracht, waar de tempelkoren hun lofzangen ophieven. Daar in Sion, daar hoort de lofzang thuis, waar God vreselijke dingen in gerechtigheid antwoordt aan een volk dat ontdekt is aan de overtredingen en de ongerechtige dingen en de vraag heeft leren stellen: is er nog een middel waardoor ik die welverdiende straf kan ontgaan en wederom tot genade kan komen? Wel nu, op die plaats waar God in gunst en niet in wraak zijn lust heeft, daar klinkt muziek. Daar zijn de tempelkoren. Daar wordt God geprezen, daar wordt hij groot gemaakt. De lofzang klimt uit Sion's zalen. En daarom hebben wij ook vandaag de dag nog steeds de lofzang, het lied, de samenzang in de kerk. Daar getuigen de psalmen van. Dat is een van de zegeningen geweest die de reformatie ons heeft gebracht, dat het kerkvolk ook weer ging zingen. Als een antwoord op de prediking. Of als een voorbereiding op de prediking. Want dat leert God zijn volk. Hij leert ze zuchten. Hij leert ze klagen. Als hij ze ontdekt aan hun ellende. Hij leert ze roepen uit de diepte. Hij leert ze smeken om genade. Hij leert ze hongeren en hij leert ze dorsten, maar hij leert ze op zijn tijd ook zingen. Zingen van zijn goede tierenheden. Hij leert ze hem groot maken, hij leert ze hem prijzen. Het betaamt ons psalmen aan te heffen die lieflijk zijn en harten treffen. Nou, is het dan goed? Als we dan dus maar de psalmen zingen en als we dan maar die woorden gebruiken, looft God, looft zijn naam alom, u alleen, u loven wij. Voldoen we dan aan die opdracht om God te loven en om hem te prijzen? Zijn die woorden genoeg? En als dat daaraan ontbreekt, zoals toch wel eens het verwijt is, met name aan de reformatorische kerken, vanuit de meer evangelische kringen, dat het zo minimaal gesteld is met de lofzang. En wat wordt er dan ook onder ons wel eens gezegd? Ja, bij de evangelici, daar is veel meer blijdschap, daar is veel meer lofzang. En ze worden preesavonden georganiseerd. En er zijn opwekkingsliederen bedacht. Op hoge toon en met grote woorden wordt God groot gemaakt en geprezen. Wel, nu is dat zo, dat daar veel meer geprezen wordt en dat daar veel meer lofzang klinkt. En is het bij ons dan beneden de maat? Nou, ik zal niet zeggen, gemeente, dat het bij ons allemaal goed is wat wij doen. En dat er in dat opzicht wel eens niet wat kan ontbreken. Maar aan de andere kant, wij moeten ons niet te veel laten leiden door de manier waarop die lofzang gezongen wordt. En laten wij ons niet te veel, of eigenlijk maar helemaal niet, laten beïnvloeden door die gospelcultuur die uit Amerika is overgewaaid. Laten wij als Nederlanders maar als Nederlanders blijven zingen. In plaats van heel optochtelijk en met grote woorden God denken groot te maken. Want dat is niet het eerste waar de Heer naar kijkt. Hoe wij uiterlijk en met veel uiterlijk vertoon en op hoge toon woorden op de lippen nemen. Nee, de Heer die ziet ook wat dat betreft het hart aan. Hij zoekt, als het gaat om de lofzang, allereerst naar waarheid in ons binnenste. Hoe het daar leeft. En daarom zegt David ook, de lofzang is in stilheid tot u. En daarmee geeft hij ons al een aanwijzing hoe die Bijbelse lofzang dient te zijn. De lofzang is in stilheid tot u, o God, in Sion. En dat woordje stilheid, ik zei al eerder, dat wil zoiets zeggen in stille verwondering, dat duidt al aan dat het in ieder geval eerbiedig moet plaatsvinden. Met eerbied, rekening houdend met de heiligheid van God. En het is een grote vergissing, gemeente, dat mensen denken God groot te kunnen maken met hardrockmuziek en gillende gitaren. Dat heeft niks met cultuur te maken. Dat is puur wereldse invloed. In stilheid, zo zegt David, in plaats van met geschreeuw en gekrijs naar de normen van deze wereld, met een godsdienstig sausje overgoten, een soort van lofzang te uiten. En dan gaat het er natuurlijk niet om dat een lofzang, als er staat in stilheid, dat er geen geluid mag klinken. De psalm die zegt ook dat het huis des Heren mag druisen van vreugde. En in de tempel, daar waren de koren. Daar waren de cymbalen, daar waren de trommels, daar waren de fluiten. Dat zeer een huis van vreugde druisen tot eer van Israëls opperheer. Maar wel eerbiedig. Passend bij de heiligheid van God. En als het eerbiedig gebeurt, gemeente, dan gebeurt het ook in ootmoed. En dat is denk ik een tweede aspect waar aan de lofzang in de Bijbel aan voldoet. Eerbiedig en ootmoedig. Zoals we dat ook in deze psalm zien. Tegen de achtergrond van die stille verwondering dat David, nadat hij zijn ongerechtige dingen en zijn overtredingen aan de Heere had beleden, gezien heeft de prijs die het Heer Jezus Christus gekost heeft om verzoening met God te bewerken. Dat wekt verootmoediging, nederigheid in het hart, stille verwondering. Nou, dat zijn zo twee aspecten, gemeente, waar die lofzang in stilheid over gaat. Eerbiedigheid en ootmoedigheid. God zoekt allereerst naar waarheid in ons binnenste. Dan moeten we daartegenover weer niet denken, dus als ik dat niet ken in mijn hart, als er dus geen waarheid in mijn binnenste is, dan kan ik net zo goed niet meezingen. En dat gebeurt dan ook wel eens, dat mensen bijvoorbeeld bij Psalm 116 vers 1 hun mond houden, want ik kan niet zingen, God heb ik lief. Dus dan zwijg ik maar. Of dat mensen alleen als ze het beleven, dat zingen. En alleen op grond van hun gevoel die lofzangen zingen. Maar dan ga je de ene week zingen en de andere week niet zingen. Dat lijkt mij nou ook weer niet de weg die de Heer ons aanwijst. En als je dan moet zingen, gemeente, en je kan niet uit de beleving zingen, nou zing dan maar uit je gemis. Met de beden in het hart, Heere, leer mij uw liefde hebben. En leer mij u groot te maken. Maar niet je mond houden. Ook jonge mensen niet. Het is misschien niet stoer om mee te zingen. En je vindt het misschien raar om mee te zingen. Maar op grond van het woord moet ik dan toch zeggen, als je hier niet mee zingt, niet mee wil zingen, en als je je ervoor schaamt, dan zul je boven ook niet meezingen. God leert zijn volk hier zingen. Hij leert ze de lofzang in stilheid. En dat lied van Mozes en het Lam, wat straks in volle toon en uit volle borst gezongen wordt, daar leren ze hier toch de eerste tonen van. Laat het dan stamelend zijn en beschroomd. Maar Gods kerk krijgt wel eens de lofzang in stilheid, in stille verwondering in het hart. En krijgen behoefte om God groot te maken. En dan komt het dus aan op ons binnenste. Daar wil David ook op wijzen. Eerbiedig, ootmoedig, een lofzang in stilheid. En nogmaals, dat betekent niet dat je altijd je mond houdt, maar het kan ook dit wel betekenen dat eigenlijk een mens geen woorden heeft. Dat het in je binnenste zo vol is dat je geen woorden kunt vinden om uitdrukking te geven aan wat er meegemaakt, wat er gevoeld wordt. En daarom zeiden de mensen vroeger wel eens, als de Heer bevinding in je hart geeft, als hij het geloof leert oefenen, dat zijn meemaakzaken. Daar doe je voor je gevoel eigenlijk alleen maar aan af als je daarover iets moet vertellen. En dat hebben wij trouwens in ons dagelijkse leven ook toch. Dat herkent iedereen wel. Dat het verdriet bijvoorbeeld zo groot is. Als een geliefd kind of als een geliefde man of vrouw je ontvalt, dan zeggen we, daar zijn geen woorden voor. En David zegt het ook in Psalm 39, ik ben verstomd. En ik zal mijn mond niet open doen, want gij hebt het gedaan. Dat je niet meer weet te spreken. Dat de woorden je tekort schieten vanwege dat grote verdriet van die grote ellende die je leven getroffen heeft. En dat je net als de vrienden van Job, samen met Job, moet zwijgen. Er zijn geen woorden voor, zeggen we dan. Nou, iets dergelijks is in het geestelijke leven ook wel zo. Want wie zal woorden vinden om de ellende uit te drukken die een mens kan treffen als je oog krijgt voor die ongerechtige dingen die de overhand op je hebben. En die overtredingen waarmee je tegen God gezondigd hebt. En als je iets gaat verstaan van de straf op die zonde. Als je gaat verstaan hoe God de zonde bezoekt. Ik lag gekneld in banden van de dood en daar de angst der hel mij alle troost deed missen. Ja, dat zijn woorden, maar de beleving ervan kan zoveel zwaarder zijn dan die woorden die je daarvoor gebruikt. Maar dat geldt aan de andere kant ook als de Heer overkomt. En als Hij zijn liefde uitstort in je hart. En als je boven alles wordt uitgetild. En als je hart gebroken wordt vanwege die goede tierenheden van de Heer. Dan kun je soms ook geen woorden vinden. Dan kun je eigenlijk alleen maar stamelen. Wat zal ik met Gods gunsten overlaan, die trouwe Heere voor zijn genade vergelden? Het ontbreekt je aan offers, het ontbreekt je aan woorden, het ontbreekt je aan alles. De lofzang is in stilheid tot u, o God in Sion. Dan zijn het soms maar verzuchtingen. En zoals je bijvoorbeeld ook in Hosea 2 tegenkomt. We kennen dat boek Hosea, hoe de profeet door de Heere gedwongen wordt om met een prostituee te trouwen, met Gomer. Een verschrikkelijke geschiedenis. Ze trouwen, ze krijgen een kind. Maar daarna worden er nog meerdere kinderen geboren, maar dat zijn dan geen kinderen van Hosea, maar van andere mannen. En Hosea moet daarmee levendig uitbeelden hoe Israël zich gedraagt ten opzichte van God. En dan zegt de Heere, al hebt gij met vele boeleerders gehoreerd. Dat is dan de werkelijkheid. En dan geeft de Heere dat oordeel, dan ben je lo-ami, dan ben je niet meer mijn volk. En dan komt daarbij ook de trouw van God voor een ontrouw volk. Al hebt ge dan met vele boeleerders gehoreerd, al heb je vele vreemde mannen gehad, al ben je mij ontrouw geweest. En Gods kerk vandaag, gemeente, die leert ook de diepte van die zonde peilen. Dat het eigenlijk is. Als ik geen volkomen geloof heb. En als er overblijvende zonden en zwakheden zijn, dat zijn bepaald geen zwakten alleen, maar dat zijn ondeugden. En vandaar dat David ook gezien heeft die overtredingen en die ongerechtige dingen, daar zit iets van bewustheid in. Dat is niet maar bij toeval gebeurd, dat is me niet maar overkomen, maar daar zit ook nog iets van mijn boze wil achter. En daarom, lo-ami, ik ben het niet waard dat ik bij uw volk mag horen. En waar dat nou beleefd wordt, daar wordt het wel zo'n groot wonder dat de Heere dan toch zegt, al hebt ge dan met vele boeleerders gehoreerd, keer nochtans weder tot mij. Dat de Heere zo trouw is, zoveel liefde heeft voor zijn ontrouwe volk, dat hij zijn armen wijd uitgebreid houdt. En dat hij ze toch weer noemt, ami, mijn volk. En wat zegt dat volk dan als antwoord daarop? En dan krijg je die lofzang in stilheid. Dan kan ze niks anders uitbrengen dan alleen maar, o mijn God. Het ontbreekt je aan woorden. Vanwege die onbegrijpelijke liefde. Vanwege die hemelhoge trouw. In die wij ontrouw zijn, zo zegt Johannes. Hij blijft getrouw, hij kan zichzelf niet verloochenen. En waar dat nou toegepast wordt aan je hart, gemeente, daar kom je niet verder dan die verzuchting. O mijn God, de lofzang is een stilheid tot u. Wel, nu mag ik die vraag dan zo stellen aan mezelf. En dan ook met name aan diegenen die vanochtend met brood en beker hun zonde en ellende hebben beleden, maar het leven buiten zichzelf hebben gezocht in de gedachtenis aan de dood van Christus. Is dit er ook in uw leven? Die stille verwondering, die lofzang in stilheid. O mijn God. Dat je het niet klein kan krijgen. Dat de Heer nou naar zo één wil omzien. Dat de Heer nou zulke mensen nodig, dat hij met zondaren eet en drinkt. Als je nou daar iets van hebt mogen proeven. En iets van hebt mogen smaken. Dat God zo goed is voor slechte mensen. En dat Heer Jezus Christus nou dat over heeft gehad. Dat hij zich gewillig, als de gewillige borg, in de weg heeft begeven die God gesteld heeft om de schuld van zijn volk te verzoenen. Dat het hem zijn bloed heeft gekost. Dat het hem zijn leven heeft gekost. Dan is de lof toch betamelijk. Zo zegt Psalm 147. Loof den Heere, want onze God te prijzen is goed en de lof is betamelijk. Het betaamt ons psalmen aan te heffen. God is het zo waard dat hij geloofd, geprezen, groot gemaakt wordt. Al is het stamelend en al is het in stille verwondering. Peinzend en overdenkend, de prijs die het hem heeft gekost om verloren zondaren weer in verzoende betrekking te brengen tot God. Nou heeft de Heere ons die psalmen gegeven en hij brengt ons die woorden op de lippen. En dan past het ons ook om zijn naam met dankerkentenis te verheffen. En hem ook al onze geloften te brengen. Want een dienst van nabetrachting en een dienst van dankzegging, dat is niet alleen maar om nu te belijden vanochtend was het goed aan de tafel of in de kerk of in de overdenking daarvan. Dat is een belangrijk onderdeel van de nabetrachting. Om hem met dankzegging te prijzen, om hem te loven, om hem groot te maken, ook in de psalmen die hij zelf schenkt. Maar een tweede aspect van die nabetrachting en van het loven van God, dat ligt in dat tweede gedeelte. U zal de gelofte betaald worden. En dat is net zo belangrijk. De ware godsdienst en de godsvrucht bestaat niet alleen maar in een psalm aan te heffen en woorden op de lippen te nemen. En ook in je hart te gevoelen dat God goed is voor een slecht mens. Maar het is onlosmakelijk verbonden met het tweede. U zal de gelofte betaald worden. Dat dient niet alleen maar verwondering te zijn. Maar er ook vernieuwing. Vernieuwing van het leven. Vernieuwing van de levensgang. En dan brengt David dat dus onder woorden met dat woordje gelofte. En dat heeft een hele oud-testamentische achtergrond. We lezen op verschillende plaatsen in het Oude Testament dat mensen geloften doen. De Heere geloften brengen. Jacob bijvoorbeeld bij Bethel. Als hij daar een openbaring heeft gekregen van God. Beloften heeft meegekregen van de Heere, dan zegt hij dat hij terug zal keren naar dat land om de Heere te dienen, om hem te vrezen, om daar in Kanaan te leven tot Gods eer. Hij doet God een gelofte. En jaren later mag hij die gelofte inlossen, mag hij die gelofte betalen. We zien ook in de Mozaïsche wetten, in Numeri en Leviticus, dat er ook allerlei regels en wetten zijn aangaande geloften die de Heere gedaan moeten worden. En dat zien we dus ook in deze psalm. U zal de gelofte betaald worden. David heeft aan God zaken beloofd. Toen hij dus in die ellende was. Toen die overtredingen zwaar op hem rusten. Toen die ongerechtige dingen hem in benauwdheid hebben gebracht. Er dienen geloften betaald te worden. In een nieuw godzalig leven wandelen bijvoorbeeld, is zo'n gelofte die we in het doopformulier en ook in het avondmaalsformulier tegenkomen. En dat is wat de Heer Jezus ook vraagt van zijn volk. Indien gij mij lief hebt, zo zegt de Heer Jezus tegen zijn discipelen, zing dan een psalm. Nou, dat mag natuurlijk. Dat hoort er ook wel degelijk bij. De lofzang zingen. Maar in die tekst dan zegt hij, indien gij mij lief hebt, zo houd mijn geboden. In de navolging van Christus. Zijn geboden houden. Geloften die wij doen, ook in de kerk, die dienen betaald te worden. En dan geldt dat van verreweg de meeste mensen onder ons, dat er van die geloften zijn geweest. U en ik, wij hebben allemaal geloften gedaan. Dingen aan de Heere beloofd. Verschillende plechtige momenten in ons leven dat dat plaatsvond. Het doen van belijdenis bijvoorbeeld. Of als je samen trouwt voor Gods aangezicht. Of als je als ambtsdrager bevestigd wordt aan de gemeente, dan zijn er geloften. Je doet toezeggingen aan de Heere. Er wordt van je gevraagd of dat je je belijdenis met goede werken zult versieren. Er wordt gevraagd van bruid en bruidegom dat zij godzalig en eerbaar met elkaar zullen leven. Er wordt gevraagd van ambtsdragers dat ze Christus lief zullen hebben. En de gemeente als kudde van de Heere te zullen wijden en leiden. En zo kunnen we allerlei soorten geloften in dat kerkelijke leven noemen die de Heere hoort en waarvan hij ook verwacht dat we die betalen. En dat geldt dus ook van het heilig avondmaal. Als wij belijdenis doen, strikt genomen ook volgens de reformatorische instelling van het avondmaal, dan vragen we daarmee toegang tot het heilige avondmaal. Zo staat het boven een kort begrip geschreven. Wat we met de belijdeniscategezanten doornemen, ook het afgelopen seizoen weer. Het kort begrip der christelijke religie voor degene die zich ten avondmaal begeren te begeven. Wel nu, hoe staat het daarmee? U of jij die belijdenis hebt gedaan. En dan hoor ik al mensen denken, ja maar dominee, dat is toch geen automatisme? En we hebben wel een kerkelijk recht, maar we hebben toch ook een goddelijk recht nodig? Nou, wie zal het ontkennen? Ik als laatste. En er dient geen automatisme te zijn als het gaat om het kerkelijk recht en het goddelijk recht. Er zijn gemeenten genoeg waar dat allemaal maar automatisch gaat. Maar als je nou wel een kerkelijk recht hebt en je kunt er maar gewoon mee doorleven, denk u dan dat u veilig bent? En dat je eerlijk onbekeerd kunt zijn? De gelofte zal u betaald worden. En de Heere zal er geen genoegen mee nemen. Als we de schuld bij hem neerleggen en we zeggen, ja, maar ik had geen goddelijk recht. Laat het ons gemeente op de knieën brengen. Heer, nou heb ik belijdenis afgelegd. Misschien al vele jaren geleden. En daar ligt nog steeds die gelofte. Om mijn leven met goede werken te versieren. Om godzalig te leven. En we kunnen allerlei dingen daaromheen verzinnen waarom we volgens die praktijk onze belijdenis inrichten, mijn gemeente, beneden aan de streep, dan zegt de Heer toch, en nou betaalt gij mij wat geschuldigd zijt. Hoe is het in je leven geweest met de eer van mijn naam, met het houden van mijn geboden, met het betalen van je gelofte? Om ons als een arme en als een ellendige aan zijn genadetroon te mogen verbinden, Heer, nou moet ik bekeerd worden. Nou moet ik geloven en ik kan het niet. Dat is toch de weg die de Heer ons in zijn woord aanwijst. De Heer gaat niet van zijn rechten af. De Heer zegt niet van, nou, jij hoeft niet mee te zingen en u hoeft ook geen lofzang in uw binnenste te hebben, want ja, dat kan een mens nou helemaal niet meer. In Adam zijn we dat kwijtgeraakt. God handhaaft zijn recht. God handhaaft zijn eis. God gaat nooit af van zijn claim op ons leven. Dit volk heb ik mij geformeerd, ze zullen mijn lof verkondigen. En als dat niet gebeurt, dan zal Gods gramschap ons treffen. U zal de gelofte betaald worden. Daarom zien wij gemeente ook, als het gaat om het betalen van die gelofte, als het gaat om, zeker in een dienst van nabetrachting en dankzegging, dan moet het niet alleen maar gaan om het zingen van een psalm, maar dan komt juist bij mensen die gaan verstaan wat David in deze psalm ons wil verkondigen. Dat betalen van die gelofte. En wat dat betreft kunnen wij goed in de leer, gemeente, bij die oude Puritijnen. Mensen zoals Samuel Rutherford, of de Erskines, of Thomas Boston, die de gewoonte hadden, zeker na een tijd van schuld of van verachtering in de genade, om het verbond met God te vernieuwen. En dan maakten ze soms een heel plechtig document, dat schreven ze. Sommigen hebben dat zelfs ondertekend met het bloed, dat komt ons misschien wat methodistisch over. Maar zo hebben die mensen dat beslist niet bedoeld. Maar in dat vernieuwen van dat verbond met de Heere schreven ze allerlei dingen. Het was niet alleen maar een belijdenis van schuld en een dringend beroep op Gods genade. Maar ook de plechtige gelofte. Dat ze met Gods hulp en met Gods genade begeerden in de wegen des Heren te wandelen. Ik heb een van die geloften, enkele frasen daaruit opgeschreven. Dat wil ik u voorlezen. Dat is van de hand van Ebenezer Erskine. En die heeft op 14 december 1731 deze woorden in zijn dagboek geschreven. Ik maakte aan de Heere mijn oprechte besluit bekend, om alle mijn bekende zonden te verzaken en mijn bijzondere ongerechtigheid met name. Daarop mocht ik het verbond vernieuwen en onder een plechtig verbond komen onder de Heere met deze woorden: Heere, indien ik een zonde aan de hand heb gehouden, ben ik voornemens om die door uw genade niet meer te doen. En zo nog vele andere woorden in dezelfde geest. Belijdenis van zonde. Belijdenis van verachtering in de genade. Maar ook het hartelijke voornemen om van nu voortaan in dat nieuwe en godzalige leven te wandelen. Met Gods hulp en door Gods genade. Dat was de godsvrucht van die oude Engelse en Schotse Puritijnen. In een plechtig verbond met de Heere treden, elke keer weer opnieuw. En zo werd er door die Puritijnen gestalte gegeven aan wat David hier zegt. U zal de gelofte betaald worden. Vanuit het besef, wat Luther dan noemt, dat je coram deo bent, voor het aangezicht van God leeft. Dat hij je hart kent, dat hij je leven overziet, dat hij je gedachten proeft, dat hij je woorden hoort, coram deo, voor het aangezicht van God. dat besef je leven te vernieuwen. In dat besef hem te begeren te volgen. Laat u mijn tong en mond en hart het diepste grond toch wel behagelijk wezen. Dat is ook het derde punt, gemeente, wat in de voorbereiding ook aan de orde kwam. Niet alleen maar je zonde en vervloeking bedenken en niet alleen maar in die gewisse belofte Gods te geloven dat om het bloed van Christus al je zonden vergeven zijn. Maar ook van nu voortaan in enigheid en broederlijke liefde met je naaste te leven. God liefde en mogen hebben boven alles. De naaste als jezelf. Dat hoort ook wezenlijk bij een godvruchtige avondmacher. Vernieuwing van het leven. En als er iets niet recht ligt tussen jou, tussen u en je naaste, dan ga je dat goed maken. Oude vetes, oude ruzies. Mensen die je wellicht al tijden niet gezien hebt, weer eens proberen op te zoeken. Houd vrede met alle mensen, zoveel als in u is. Het lukt natuurlijk niet altijd. Je hebt twee partijen nodig om weer verzoend te kunnen worden. Maar alles doen wat in je vermogen ligt, om het goed te maken. Alles doen wat in je vermogen ligt, om die zonde, om die koningszonde, om die boezemzonde uit te werpen. Dan maar het rechteroog uitgraven en dan maar die rechterhand afkappen. Maar leer mij, o God, van zaligheden mijn leven in uw dienst besteden. Gij zijt mijn God, vat gij mijn hand. Uw goede geest stier mijn schreden en leidde mij in een effen land. Dat is wat David hier bedoelt. U zal de gelofte betaald worden. De Heer zoekt naar vernieuwing van het hart, vernieuwing ook van het leven. Dat wil hij toch bereiken, ook met het heilige avondmaal. Door die vreselijke dingen te tonen. Niet alleen maar te bepalen bij de lijdelijke gehoorzaamheid van de Heer Jezus Christus. Wat hij in zijn lijden allemaal voor zijn kerk heeft gedaan. Ik voor u. Dat hij anders de eeuwige dood had moeten sterven. Maar ook in zijn dadelijke gehoorzaamheid. Dat hij ook met zijn daden, ja, tot heiligmaking is gegeven van zijn kerk, zeker. Dan wordt dat heilige leven van de Heer Jezus Christus als een kleed van het heil, als een mantel van gerechtigheid over die zwarte bruidskerk heen gelegd. In hem zijn ze dan volmaakt heilig. Maar gemeente, dat mag niet leiden tot antinomianisme, tot laten we maar de zonde doen totdat de genade meerder wordt. Nee, de Heer zoekt ook naar vernieuwing. Naar heiligmaking. En de weldaden die hij heeft gegeven, ook in het avondmaal, die moeten verbinden aan de weldoener. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. Om zijn voetstappen te drukken. Om zijn voorbeeld na te volgen. Niet alleen ik voor u, ook ik deed het u voor. Zo zegt Petrus het toch. Als hij leed, dan dreigde hij niet. En als hij gescholden werd, dan schold hij niet terug. Dan mag Gods kerk zich, dan moet Gods kerk zich op richten. Maak ons uw beeld gelijk. Om de deugden te verkondigen van degene die u uit de duisternis heeft getrokken tot zijn wonderbaar licht. Ja, je mag komen zoals dat je bent. Dat mag verkondigd worden. Je mag komen tot de Heere zoals dat je bent. In je zonden, in je ellende, tot hem je ter genezing wenden. Maar gemeente, je mag niet blijven zoals dat je bent. Je mag geen wapenstilstand sluiten met de zonde en met de wereld. En je mag het niet meer accepteren dat we onbekwaam zijn tot enig zaligmakend goed en geneigd tot alle kwaad. Dat zal toch een smart in je hart veroorzaken. En de Heere wil toch ook wel een beetje dankbaarheid zien in het leven van degene die hij door zijn zoon heeft laten verzoenen. Wat heeft het hem gekost? De prijs van zijn dierbaar bloed. Dan mag de Heer daar toch wel een beetje dankbaarheid voor terugkrijgen. Dat niet alleen maar in dat moment dat je goed gesteld bent van binnen en dat er een lofzang in je binnenste leeft, maar ook met de daad in het volgen van hem. Indien gij mij lief hebt, houd mijn geboden. En dat is toch ook de diepste begeerte van Gods kinderen. Dat straks in die eeuwige zalen ten volle wordt uitgeleefd en wordt uitgezongen. Zonder vlek, zonder rimpel, hem te aanschouwen, zonder struikeling, zonder zonde, hem te dienen. Dat wordt hier toch al de begeerte. Laat u mijn tong en mond en hart de diepste grond toch wel behagelijk wezen. De heilige wandel. Heren, dat uw naam om mijnentwil toch niet wordt gelasterd. Maar veel eer geëerd en geprezen. Dat we leesbare brieven zouden zijn van Christus. Om ook in onze handel en onze wandel te laten zien dat we met Jezus geweest zijn. Om anderen op te wekken. Juist door een heilige levenswandel. Om ook die pelgrimsreis te mogen gaan maken. Om als een lichtend licht en een zoutend zout te zijn. Ook te midden van een krom en verdraaid geslacht. Niet alleen in je woorden, maar ook in je daden God groot te maken en hem te betalen wat hij waard is. Amen. Wilt u zelf de vruchten in het leven van hen die u kennen doen groeien. Nu deze avondmaal zondag voorbij is, u het leven weer wacht, dat ze zouden strijden ten bloede toe en tegenstaan tegen de zonde. En dat we nee zouden zeggen, zou ik zo groot een kwaad doen en zondigen tegen God. De aanbiedingen van de wereld afslaan. De verleidingen van de zonde. Het hoofd bieden. En in die ware lofzang in heiligmaking tot eer van uw naam begeren te leven. In het beginsel van die nieuwe gehoorzaamheid. En dat niet alleen vandaag, maar ook morgen en woensdag en vrijdag en alle dagen van de week. U te mogen dienen en u te mogen volgen. Heren, dat is onmogelijk vanuit de mens zelf. Maar bind ons dan de vraag op het hart. Hoe komt God nou aan zijn eer in mijn leven? Want dat wordt toch een vraag van uw kind. Niet alleen maar hoe word ik met God verzoend. Maar ook de lofzang is betamelijk. U te dienen, u te volgen, u bent het zo waard. En Heere, bewaar ons toch voor het leven in de zonde. En voor een onbekeerlijk hart. En dat we tevreden zijn met een wat godsdienstig bestaan. Zo kunnen we niet voor u verschijnen, Heere. Wilt u het ons leren? En bewaar ons voor dat wij genoeg hebben aan de dingen van deze tijd en dat we uw eer niet op het oog hebben. Heere, vergeeft u genadig het zondige dat ons heeft aangekleefd. Alles wat ten dele was, ook in de prediking, in de bediening, wil u het genadig verzoenen en volmaken door uw geest. Wees met ons het verdere van deze avond en ook de week die we begonnen zijn. En alle dingen die er gebeuren mogen in ons persoonlijke, gezins- of maatschappelijke leven. De kinderen die nog naar school mogen. De jongeren, ook in het werk dat ze hebben te doen. De ouderen in de maatschappij. Ons als ambtsdragers ook in het ambtelijke leven. Help Heren bij de bezoeken die we hebben af te leggen. Wees met de gemeente in alle vormen van beproeving, van verdriet, van ziekte, van rouw. Heren, wilt u onze broeder dominee Ruijs ook volgende week hier alles geven wat hij nodig heeft. En schenk ons allen een gezegende rustdag. Wil ons bewaren voor een onverwachte en een onverzoende dood. En breng ons ook op uw tijd weer bijeen. Hoor onze gebeden uit genade alleen. En om Christus wil. Amen. Wij zingen tot slot uit Psalm 66, het 6e en 10e vers. Psalm 66, vers 10, 6. Door 's hoogsten arm het geweld onttogen, zal ik genoopte dankbaarheid verschijnen voor zijn heilige ogen, met offers aan hem toegezijd en het tiende God zij altoos op het hoogst geprezen. 6 en 10 van 66. ontvangt met biddende harten de zegen des Heren. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Amen.